Cabin crew, prepare for takeoff.
I wish that I could fly into the sky.
Ik zou mijn jaartje uitproberen, maar bleef uiteindelijk 34 jaar hangen. Welkom in de koffer met Eef. Reis met me mee, met de Blauwe Vliegfamilie en luister naar de hilarische, ontroerende en inspirerende verhalen van piloten en stewardessen. En krijg ook nog eens de beste reistips. Ellen, ik weet nog goed wat wij op Schiphol rondliepen. We liepen naar die band, zou ik maar zeggen, naar de gate. Jij liep met Marijke voorop. Ik wist nog niet dat jullie vriendinnen waren, want we hadden elkaar net in de briefingkamer ontmoet. Ik liep een beetje met mijn ziel onder de arm, shocked achteraan.
Ja, 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 ja.
En jij was dat volgens mij die zich omdraaide. En jij vroeg aan mij, wie komt er straks in Delhi naar jou toe of zoiets? En ik zei, nou, ik ben alleen. En toen zei jij, je mag je wel bij ons aansluiten. En tot op de dag van vandaag ben ik je daar dankbaar voor.
Ja, ik vroeg denk ik aan jou, ik reis met Marijke. Wij stonden volgens mij ook wij stonden niet met z'n drie in de galley. Maar ik vroeg me dus van, komt er straks iemand voor jou, jouw familie? Of reis jij met iemand samen, misschien uit de andere crew? En toen vertelde jij dat je net een week ervoor je verkering had uitgemaakt.
Ja.
En die gast die zou eigenlijk met jou gewoon 3 maanden meegaan.
Ja, want we gingen naar New Delhi voor een stationering van 7 weken was dat toch? Of 9 weken? 7 dacht ik.
Volgens mij langer.
Nou ja,
maakt niet uit. In ieder geval ruim 7 weken.
Ja, wij gingen stationeren in Delhi. Wat betekende dat we, we waren op weg naar het vliegtuig. We gingen instappen en we zouden gewoon 2 maanden niet terugkomen.
Ja.
En inderdaad, ik had daarvoor, ja, dat was ook echt weer iets voor mij, was de verkering uitgegaan. Dus ik had echt zoiets van, oh, wat heb ik nou weer gedaan?
Ja.
En toen kwamen jullie als reddende engel van, sluit je maar aan bij ons.
Ja. Ja, we dachten, nou, ik vond het sowieso al heel stoer dat je gewoon het lef hebt om een week voordat je 2 maanden op stap gaat met elkaar gewoon te denken, ik ga wel alleen. En dus toen dacht ik ook van, ja, sluit je maar bij ons aan. Ja, en zo is dat gekomen. En kent iedereen een stationering of?
Nee.
Nee?
Nee.
Nou, stationering, zal ik even uitleggen wat dat inhoudt?
Graag.
Nou, een stationering is zo dat dan, in ons geval Delhi, dat wordt dan je thuisbasis. Wat nu Schiphol is, werd dan Delhi. En dan ga je dus met dezelfde bemanning, vlieg je elke week hetzelfde traject. En wat wij dan deden, wij vlogen op donderdagochtend, weet je nog? Of eigenlijk donderdagochtend om 4 uur 's ochtends. Vlogen wij Delhi, Jakarta en dan van, sorry, Delhi, Singapore en van Singapore naar Jakarta. En dan waren we dan vrijdagavond of zoiets,
ja,
toch? En dan gingen we zondagmiddag weer terug. Dan deden we weer Jakarta, Singapore, Delhi. En dan daarna hadden we gewoon weer tot en met donderdag, dus 4 dagen lang in Delhi.
Vrij.
Dat was dus vrij. Dus dat was een vaste riedel die je gewoon elke week deed.
Ja.
Ja.
En we deden dat met een bemanning die we ook nog nooit hadden ontmoet.
Nee.
Het waren allemaal vreemden van elkaar. En eigenlijk, als ik er nu op terugkijk, dat ik denk van jeetje, je gaat gewoon, volgens mij was het echt 7 weken. 7 weken op pad met wildvreemde mensen. En na 7 weken vloog je dan weer terug. En dan,
ja. Ja, dat was op zich heel bijzonder. Maar ja, ik heb me daar toen niet zo druk om gemaakt, omdat ik natuurlijk met Marijke ging. Dat was mijn beste vriendin. Dus ik vond het al heel relaxed. En ik kan me herinneren dat ik zelfs nog dat ik bloemetjes, nepbloemetjes en kleedjes bij me had om mijn hotelkamer een beetje huiselijk te maken. En dat Marijke en ik geloof ik 4 kamers hebben bekeken voordat we eindelijk hadden besloten waar we dan 8 maanden gingen of 8 weken gingen neerstrijken. Dus ja, dat hotel was je huis.
Was een fantastisch
Het was
hotel.
Een fantastisch 5-sterren tent. Echt.
Ja.
Het Hyatt, mind you.
Het
Hyatt in Delhi. Nou,
ja, dat was
echt
niet normaal.
Als je ooit in Delhi komt, moet je daar logeren.
Of in ieder geval
gaan eten. Nou, in ieder geval gaan eten ook.
Ja.
Want daar zit ook de beste Indiër.
Ja.
Maar dat was een fantastische tijd. En wat natuurlijk ook heel lekker was, was dat je natuurlijk 2 maanden van huis was. Dus als vrijgezel staat thuis alles stil. En je kreeg ook nog eens een keer lekkere toelagen.
Ja.
Dus, en in Delhi is de koers zodanig dat je ook een miljonair voelt.
Ja, ja. Ik voelde me sowieso tijdens het vliegen miljonair. Want we logeerden, ik zei wel eens, je hebt de lusten van een miljonair, maar niet de lasten.
Klopt. Zeker in Delhi.
Ja, ja. Je had een pak met geld en nou, dan moesten die mensen, dat was ook heel zielig.
Het was heel sneu, ja.
Die
ja.
moesten daar een jaar voor werken en dat hadden wij gewoon meegekregen om van te leven.
Ja, ja, je had ook je daggeld nog, daar hadden we nog van over, denk ik. En ja, ik weet wel dat, ik geloof, mijn koffer heeft het ook niet overleefd na die reis. Die heb ik dichtgekregen nog op de terugreis. En daarna is hij ook gewoon echt kapot gegaan. Door alles wat ik erin heb gestopt.
Ja, ja, ja.
Ja.
Het was ook wel heel bijzonder. Hè? Want dat was met 747-400. Dus met het upper deck. En met een BWK hadden we toen ook
ja.
nog. Een boordwerktuigkundige. Dus dat was in 1990 volgens mij. En dan vloog je Delhi naar... Amsterdam, New Delhi. Ik weet ook nog goed, in Delhi was ook altijd het gevaar dat er mist hing. Dat je ook niet kon landen en dat je dan ook met uitwijken en zo. Dus het was ook helemaal niet van nou, hè, zoals hier, je stapt op het vliegtuig en misschien 5 of 10 minuten later vertrek je. In Delhi was het altijd maar weer een gok.
Ja.
Met die enorme smog en toestand was februari.
Klopt, ja. Ik kan me ook herinneren dat we ontzettende vertragingen altijd hadden.
Ja.
Inderdaad, echt uren. Maar ja, dan moest je alsnog wel gaan. Dus dat was wel heel vermoeiend ook.
Ja, ja het was ja. ook wel vermoeiend.
Ja, het was ook wel vermoeiend. Ja. Maar het was wel leuk, want door die 4 dagen in India konden wij natuurlijk... hebben half India gezien. We zijn bijvoorbeeld in Shimla geweest, Evelien.
Ja,
weet je dat nog?
Ja, dat was, ja.
Shimla is dus een plaatsje in de bergen in Malaya. India... waar je met een liftje naartoe moet... met zo'n houtskoolgestookt liftje... en dan zat je dus in de sneeuw.
Ja. Dat is en apen.
En apen. In de sneeuw met apen.
Het was een soort Oostenrijk met apen.
Ja, heel bijzonder. In India's Oostenrijk...
Ja.
Heel bijzonder was dat.
Weet je nog dat we die taxichauffeur hadden die een flesje, ik denk dat er drank in zat. En dat hij slingerend over de weg daar naartoe reed. Kan je niet meer herinneren?
Nee.
Nou, ik wel. Ik
weet wel dat we een keer gestrand zijn.
Ja, dat was op de terugweg. Dus wij moesten dan op vrijdag, je mocht doen wat je wilde, van zondagavond tot en met vrijdagochtend, zeg maar. Als je maar weer s'nachts...
Als je maar 4 uur s'nachts aanwezig was, ja.
Ja, om in uniform om te gaan vliegen. En dat wij inderdaad terugkwamen uit Shimla en dat de weg was afgesloten.
Ja.
Er was maar 1 weg naar New Delhi. Er was die weg afgesloten en Marijke werd ziek.
Ja, ook dat nog. Ja, en toen zijn we halverwege in een of ander... Agnebbes Hotel terechtgekomen met matrassen op de grond.
Ja. En die chauffeur hadden we gestuurd dat hij maar iets moest regelen. Want we moesten en we zeiden, ja, dat kon natuurlijk niet.
Nee, nee maar we hebben het net gehaald volgens mij.
We hebben het inderdaad net dat we op ons tandvlees snel douchen in dat luxe hotel. En dat je ook wel eens terugkwam van een trip met je rugzak. En dat gewoon het zwart door dat doucheputje...
Ja, en doos weer de deze, hè? En dan gewoon inderdaad pak aan en gaan.
Ja, hupsakee.
Hoppatee. Jeugd is alles dan. Echt, hoe dan? Hoe deed je dat? Ik kan me niet meer...
Nou ja, ik was 26.
Ja, ik ook. Dus ik was iets ouder, maar ja, energie voor 30 natuurlijk.
Ja, je schudt een keer met je hoofd.
Ja,
en
we gingen gewoon.
Weer.
Ja.
Maar wat ik dan ook zo leuk vond, het was de tijd dat je geen mobieltjes had, geen internet. Ja, je had Lonely Planet... En je kreeg in het hotel kreeg je nog zo'n ouderwetse stadskaart. En dan ging de man van de receptie ging met een rode stift. Zei die nou, hier is het hotel. En die had ook echt zoiets, oh god, die meisjes, als ze maar weer terugkomen. En dan zei hij, als we dan ergens naartoe willen, nou dan moet je dat en dan dat station en die. En dan had je een taxi. En, en nu denk ik wel eens, ik raak in paniek, bij wijze van spreken, als mobiel bijna leeg is.
Ja, wij deden dat toen inderdaad met de Lonely Planet. En dan gingen we ook gewoon overal eten.
Hmm.
Gewoon hoppethee in Udipi, weet je dat nog?
Ja.
Udipi, dat was een vegetarisch restaurant. Werkelijk gewoon langs de weg in India. Ik denk, ik zou nou niet meer durven om daar te gaan eten. Dan aten we gewoon voor 1 gulden toen nog.
Ja.
En dat of was... 1,50 en dat was vegan en superheet, maar heel lekker. Midden tussen alleen maar de locals. Het had ook geen dak, hè, dat restaurant?
Ja, ik heb toevallig, heb ik het laatst, ben ik gaan googlen of dat nog bestond. Het bestaat nu nog en het is nu echt, het is een dak en gewoon, het ziet eruit het gewoon als een restaurant. En toen was het nou alsof je op een parkeer...
Ja. Ja, dan moest je in een parkeergarage at, ja, zo zag het eruit.
Ja.
Klopt, ja.
En
ja.
Omdat mijn relatie dus uit was, hadden mijn ouders besloten, die dachten, oh god, dat arme kind, hoe moet dat nou? En die besloten om mij op te komen zoeken, weet je dat nog?
Ja, weet ik zeker nog.
En mijn vader werd toen 50. Nou, dat is ook onvoorstelbaar, want inmiddels ben ik zelf 60.
Ja, dat vonden wij toen heel oud.
Dat vonden wij heel oud.
Ja.
En mijn vader, die werd 50. En toen hadden wij al bij Oedepie hadden wij gegeten. En toen zeiden we tegen hem, want mijn moeder die had al gezegd... Lien, pa wil graag jullie trakteren, hè? Marijke en jou. En
ja.
Volgens mij was er nog iemand bij, ik weet niet meer. En dan moeten jullie maar een restaurant uitzoeken, maar pa die gaat betalen. En wij hadden zoiets, ik zei toen ook van nou, laten we naar Oedepie gaan. Dat is een belevenis. En dan betaalt
zeker.
Die man 10 gulden.
Ja.
En heeft hij me getrakteerd met bier. En,
ja, dat kon alles, ja.
En ik weet ook nog zo goed dat, want je kreeg dan van die talies. Dat zijn van die grote dienbladen met allemaal van die kleine bakjes erop. En ik hadden ze van die houten emmers. En als je dan meer wilde, kwam er zo'n soeplepel uit.
Ja.
En dan, dan schonken ze nog wat in.
Dat ben ik al vergeten, ja. Maar,
en,
ja.
En dan bleef maar die soep. En ik zag mijn vader al van, oh mijn hemel, dat gaat mega veel geld kosten. En toen, en dat was echt het alle, dat zal ik nooit vergeten, die blik van die man. Dat mijn vader zei, nou, ik wil graag betalen. En dan kwam die bediende, die kwam met zo'n papiertje.
Ja, ja, een blaadje.
En mijn vader, die heeft gewoon echt 10 minuten naar dat bedrag. En hij had volgens mij ook zo'n calculator bij zich. Van, nee, zei hij tegen die man, voor allemaal. En die man, ja. Met dat geschud, met dat hoofd.
Ja.
En mijn vader heeft het nogal weer zo dement als een deur. Maar
dat heeft hij nog onthouden.
Hij 10 gulden moest hij betalen.
Ja, ja nou, we waren wel met z'n vijven, denk ik, of zo. Nou, we hebben dan gewoon alles gegeten.
Ja.
Ja, het was geweldig. En het bijzondere is dat we ook nooit ziek zijn geworden daar,
nee.
Hè?
Nee.
Want nu zou je denken van jeetje, maar dat zijn we gewoon niet. En die taxichauffeurs, Evelien, weet je nog? Je ouders kwamen, die taxichauffeur had ze al afgezet voor 50 euro, weet je nog?
Ja.
Ritje van het vliegveld naar het hotel, hoppatee, kassa met die arme mensen.
Ja.
Oh, wat erg was dat, hè? Dat we echt zo ruzie hadden met die taxichauffeurs soms over het bedrag. Dat we het hotel inrenden. En dan moest die doorman moest ons redden. Die moest dan de discussie aangaan, want die taxichauffeurs die vonden altijd dat ze op het laatst weer een of ander nachttarief of middagtarief of
whatever,
weet ik wat, whatever, ja.
Nou, ik weet het nog
oh,
wel.
Dat was zo erg.
Dat ik inderdaad met mijn ouders een keer samen in zo'n tuk-tuk ergens naartoe ging. En ik was, toen ik begon met vliegen, zo groen als gras en heel bedeesd. En nou ja, in ieder geval voor de buitenwereld. Dus mijn ouders zagen daar ineens zo'n fake, zo'n bitch in die taxichauffeur.
Ja.
Die tegen mij zei van, dat hij zei nee, en dat ik zei nee, oprotte nu. Zoveel kost het niet. En dat daar heeft mijn vader het nog steeds over. Dat hij zei van, nou, je was zo brutaal, Lien. En maar ja, dat leer je, hè? Dat is zo gaaf van het vliegen.
Ja, mijn kinderen ook. Als ik weet wel dat ik jaren later met mijn kinderen een keer in Tunesië of zo op vakantie was. Toen was ik ook heel onbeschoft gewoon tegen al die mensen die je dan aanspreken.
Ja.
Het zeiden mijn kinderen ook, mama, wat ben jij onaardig. Nou, na een week hadden ze het wel door waarom ik onaardig was. Want je komt er gewoon niet meer vanaf. Maar voor mij was dat heel normaal. Om ook van tevoren met zo'n taxichauffeur. Ja, en wat kost dat dan? En je wordt ontzettend bij de hand van. Ja.
Ja.
Goed, los daarvan. Ja, was het natuurlijk een unieke kans om het land te zien.
Ja.
We hebben zoveel gezien in Delhi. En we zijn ook zo van de mensen daar gaan houden ook.
Ja.
Van de kleuren. Van de. Ja, de geur alleen al.
Ja, je kon
prachtige altijd, vrouwen.
Ja, ja, prachtige vrouwen en mensen.
Ja, de onwijze chaos die ook zoveel sfeer met zich meebrengt.
Ja, en in die chaos is ook een bepaalde structuur. Hè? Dat op iedere auto staat achterop met verf geschreven, horn please.
Ja.
Iedereen toetert daar ook.
Ja, en het gaat bijna altijd goed. Ja, het is wel, het is heel bijzonder. Ik denk, weet je, als je daar gewoon mensen 's nachts op hun fiets, waar ze dan mensen mee vervoeren, daar slapen ze ook op. Ik vind dat je als je daar gewoon echt een paar weken bent geweest, dat je anders naar de wereld gaat kijken. Dat je,
hoe dan?
Ja, dat je zo. Dat je echt gaat denken van mensen slapen daar echt op straat. Met die hebben gewoon een hek en daar hebben ze een gordijn overheen gespannen met twee stokken eronder. En dat is het woonhuis van een gezin. En dat zie je eigenlijk nergens op de wereld zo erg als daar in Delhi. Die armoede en het ontzettende verschil ook tussen arm en rijk. En dan eigenlijk ook nog de berusting en de... toch de vrolijkheid die zij ondanks dat nog hebben. Ja, ik vond dat heel bijzonder. En ik heb dat nog steeds hier als ik mensen hoor klagen over Nederland.
Ja.
Ja. Kijk, en natuurlijk wil ik dat niet bagatelliseren, want iedereen heeft zijn eigen maatstaven. Maar ik denk toch, als je dat hebt gezien, dan ga je toch altijd anders over dingen denken.
Ik vond het ook echt. Wij hadden ook als je de gordijnen, als je aan de achterkant bij het zwembad logeerde, je deed de gordijnen open, dan zag je achter de muur van het hotel zag je een sloppenwijk.
Ja.
Weet je dat nog?
Ja,
dat,
weet ik nog.
Dat ze daar en in de sloppenwijk hadden ze buiten hun kartonnen dozen, poepten ze gewoon op straat.
Ja.
En ze poepten sowieso op straat. Want als wij 's ochtends vroeg vanuit het vliegveld terugreden naar het hotel, zag je overal mensen op straat poepen. Hè?
Ja, ze hadden poepveldjes, hè?
Of poepveldjes.
Ja, poepvelden. Niet echt op straat, maar ze hadden poepvelden. En ik heb laatst gehoord dat het zelfs zo erg is dat je dus bepaalde uren mannen hebt die daar mogen poepen en bepaalde uren vrouwen. Ja, dat heb ik laatste keer op tv gezien. Dat heb ik nooit beseft. Dus natuurlijk, mannen en vrouwen gaan daar niet naast elkaar zitten.
Ja,
dat klopt ook, want je zag ook inderdaad 's morgens alleen maar mannen.
Ja.
Ja, het is heel bijzonder, maar ook dat verschil inderdaad. Je zit je daar in je dure Hyatt. Ja, en het klinkt allemaal heel clichématig wat we nu zeggen. Maar als je het gewoon 2 maanden ziet, dan voel je het ook.
Ja, ja, want we hebben daar tussen gelopen. Ja. Ja. We hebben daar echt... Als wij met ons rugzak in de trein of in de taxi of in dat vreselijke Air India stapten, dan zaten we tussen de mensen.
Ja.
Ik wil niet zeggen tussen de arme mensen, want dat is niet zo. Maar in de trein hebben we echt wel midden tussen de kippen en de geiten gezeten.
Dan kregen we ook eten aangeboden, weet ik nog, van mensen. Ja, super lief. Ja.
Ja, het is een inderdaad, wat je zegt, die berusting. En dat kunnen wij Westelingen. Want wij moeten het moet altijd anders en het moet beter. Maar daar zou dat komen door hun religie?
Ja, dat vroegen wij ons toen ook af. Ja, ik denk dat het toen heel erg dat toen wel meespeelde. Dat het een soort hoop is van, ik reïncarneer in een betere kaste. Maar ik vraag me af of dat nu nog is.
Nu iedereen internet heeft.
Ja. Ik denk het ook. En ik geloof dat het kastensysteem wordt nu ook al aardig op de schop. Maar goed, ik weet daar te weinig van om daar verder op in te gaan.
Ja. Maar we hebben wel hele bijzondere dingen mee. Inderdaad, Simla. Toen mijn ouders er waren, zijn we met z'n vijven ook in de trein naar Jaipur geweest.
Ja.
En naar de Taj Mahal.
Wat was het? Palace of the Winds, hè?
Ja.
Is dat? En,
het is een heel bijzonder land als je houdt van cultuur, culturele dingen. Als je houdt van mooie dingen kopen. Hè, want je kan qua stoffen en qua kraaltjes, kan je daar waanzinnig mooie dingen kopen of laten maken. Nou ja, het eten.
Ja, het eten is fantastisch. Maar ik denk alleen dat je niet te smetvrezerig moet zijn.
Nee.
Mensen met zwetvrees, die kunnen beter uit India wegblijven.
Ja. Ja. Ja, want ja. Eigenlijk is het, met alle respect, is het ook wel eens een vuilnishoop met een stad erop.
Ja, ja, het is, en ik tegenwoordig is het enorm anders. Het is al stukken beter, maar ja, je ruikt het al als je in het vliegtuig uitkomt. Ja, you love it or you hate it, zeggen ze wel eens. En ik denk dat dat voor Delhi, voor India wel opgaat.
Ja, en weet je wat ook zo grappig is? Het trekt ook bepaalde mensen aan. He, die, als wij dan, we noemden dat de Halleluja-types, ja. Die dan ook met zo'n stip op hun hoofd en zo'n India's kleed aandeden. Zo'n wesseling. En dat wij al gelijk zo geïrriteerd hadden van, joh, doe eens even normaal. Je kan wel die rol gaan spelen.
Ja.
Maar jij stapt straks lekker weer in het vliegtuig en je zit weer met een verwarming en een koffieapparaat in huis.
Ja, van die hele, ja, die mensen van die op zo'n hele spirituele reis waren.
Oh.
Ja, ik weet wel dat wij ons daar altijd heel erg aan ergerden ook. Ja, ik moet zeggen dat met de kennis van nu, denk ik, ja, ach, goed om het een keer een paar maanden te ervaren, denk ik. Om zeker om daar eens jezelf in onder te dompelen.
Ja, zeker.
Ik sta daar nu wat milder tegenover dan toen. Toen dacht ik echt, wat ben jij voor sukkel?
Ja.
Doe even normaal.
En nu heb ik zelf die behoefte en nu om denk in de ik zelf, te gaan.
Ja, nu precies. Nu denk ik zelf van, nou, misschien wil ik ook wel eens een keertje met zo'n stip op mijn hoofd een half jaar door India gewoon op mijn hurken zitten. Ja, dus in die zin, maar ja, wij hadden dat. Maar toen was dat ook helemaal. Nu is dat ook nog veel normaler, hè, dat je jezelf door reizen gaat vinden.
Ja.
En dat was helemaal niet 36 jaar geleden. Dan was je echt nog heel bijzonder als je dat deed.
Ja, ja, en, want ik had toen ik begon met vliegen, ik was één keer naar Corfu geweest. Ik vond vliegen eigenlijk doodeng. Hoe was dat voor jou? Hoe ben jij eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
Oh, ik woonde op Curaçao. Ik heb nooit de behoefte gehad om stewardess te worden, want ik dacht altijd, ja, dat ik heb pukkels, dus dan kan dat niet. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En ik ben ook veel te onhandig. Dat is nog steeds wel zo. Maar ik woonde op Curaçao. Ik stond daar voor de klas en ik zag altijd die stewardessen op het strand liggen.
God.
Toen dacht ik van, ja, weet je, ik wil eigenlijk terug naar Nederland, maar Nederland is voor mij te klein. Ik had echt, doordat ik op Curaçao woonde, het reisvirus ontdekt. En met name ontzettend veel behoefte aan de zon. En toen dacht ik van, ja, vliegen is natuurlijk de manier om nu mijn reisvirus te gaan bevredigen. En het is gewoon ook een heerlijke baan, waarbij je niet te veel na hoeft te denken en klaar bent als je thuis bent. Dat had ik nadat ik voor de klas heb gestaan wel behoefte aan, omdat je als onderwijzer eigenlijk nooit klaar bent. En toen heb ik op het strand aan een van die meiden heb ik het adres gevraagd. En van daaruit heb ik toen vanuit Curaçao een brief geschreven. En een half jaar later ben ik begonnen.
Echt waar?
Ja, zo ging dat. Ja, en ik weet nog wel, dat is ook wel een heel mooi verhaal, dat ik woonde toen op Curaçao, maar gingen heel vaak dan op Hato mensen ophalen. En dan kwam natuurlijk bij die bagageband, kwamen ook die stewardessen aan in dat blauwe pak. En dan stond ik daar echt met mijn mond zo half open. Oh, met de gedachte van, als ik daar toch eens ooit bij zou mogen horen. Psst. Weet ik nog goed. En ook het moment dat ik toen ook net stewardess was. Ik geloof dat ik ook een half jaar later op Curaçao ook uitstapte. Mijn vader woonde daar toen nog. En ik weet nog wel dat ik boven aan de trap stond en ook echt in tranen ging.
Ja.
Dat ik dacht van, ja, ik hoor er nu bij.
Je hoort erbij.
Ik hoor erbij. Het was voor mij zo'n speciaal gevoel. Dat ik denk van, het is me gelukt.
Ja.
Ik heb mijn droom gewoon.
Jee.
Het was echt mijn droom om daarbij te mogen horen.
En was die eerste paar jaar dat je vloog, bleek dat ook echt zo te zijn? Of was het meer of minder? Of hoe was dat? Oh.
Ja, ik vond, ja, in het begin de eerste jaren wel. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik wel, ik vond het ook wel heel druk met al die passagiers en ja, ik was denk ik toen ook niet zo heel erg servicegericht. Dus ja, ik vond het lastig. Ik moest echt mijn plaats wel vinden binnen die crew. En ik vond het elke keer ook wel weer spannend. Van, met wie ga je nou mee? En wat gaan we doen? En die passagiers, wat gebeurt er? En ja, weet je, ik was toen één man. Dan had je weer zo'n purser, weer zo'n idioot mee. Die van alles doms bedacht. Of dan moest je weer van alles doen. Ik vond het heel lastig om een plek te vinden.
Ja.
Ja, en ik heb ook echt een moment. Heb je dat ook gehad?
Ja.
Ja, en ik heb ook echt wel. Die passagiers, die was ik op een gegeven moment ook zat. na een paar jaar.
Dat is best lastig. Als
ja, dat was heel lastig. En nou, gelukkig kon je toen nog de pantry in. Ja, hè, toen, in de eerste klas werd je pantry stewardess, dus dat gaf me even lucht. En toen ben ik al heel snel gaan doorstromen. Want toen heb ik op een gegeven moment zei een vriendin van mij, ja, je moet of niet meer zeuren over je werk, of je moet stoppen. Toen dacht ik van, ja, weet je, ik ga gewoon promotie maken. En dat kon toen heel snel. En eigenlijk vanaf dat moment, vanaf het moment dat ik eigenlijk de leidinggevende functie had, toen kwam ik pas echt op mijn plek.
Oh ja.
Ja, dat paste meer bij mij dan ja. dat. Ik kan niet heel goed tegen autoriteit. Mm-hmm. Is inmiddels beter, maar niet helemaal. Dus ik merkte toen dacht ik echt van ja, nu ben ik waar ik zijn wil.
Wat
dus
grappig.
Ja, ja, maar dat, ik was dat ook. Ik geloof dat ik ook binnen 6 of 7 jaar of zo. Ja, AP was dat toen nog, assistentbeurzer.
Ja.
Ja, ja. Dus,
en wat, want wij hebben inderdaad nog de tijd meegemaakt dat we in de pantry mochten werken. Kan je eens vertellen hoe dat ging?
Ja, oh, ik weet wel dat ik dat. Ik vond het superleuk, maar ik kreeg dat niet georganiseerd, want ik ben nogal chaotisch.
Oh.
Ja, dus ik had hele systemen uitgedacht. Maar je moest dan. Ja, in de eerste klas gaf je toen iets van een 5 of 6 gangen diner.
Ja.
En dat werd uitgeserveerd op trolleys, maar dan wel op borden. Dus ja. Alles werd met de hand uitgeserveerd.
Ja.
En er werden nog de biefstukken, die werden met eigenlijk gebakken nog echt in een pan.
Ja, die
en de eieren, die bakte je in de pan. En eieren ook. En de rest zat dan wel in ovens. Maar ja, je moest het ontzettend goed organiseren ja. in de keuken. Als een soort chef-kok eigenlijk.
Ja.
Om, en zeker met 18 man, als je nog volle bak had, dan was dat best aanpoten.
Maar het was
wel heel erg leuk.
Ja, ja, en wat ik ook zo leuk vond, is dat je kon, ja, tenminste, ik kon mijn creativiteit daar ook in kwijt. Want je had caviar, kon je dan met blinis en met bieslook en met ei en uitjes, kon je heel leuk kon je dat serveren.
Ja.
Je had verse soep.
Verse soep en ja, gebakken eitjes met spek of gekookt of
wentelteefjes. Ja. En een Indonesische rijsttafel ja. konden ze uitkiezen.
Kon ze ook, die was ook gedoe. Zo. Ja, het was een heel gedoe, maar het was wel heel lekker. Ja, ik kon mijn creativiteit in die pantry niet zo kwijt. Want ik was al blij dat ik het überhaupt georganiseerd kreeg.
Dat ze beter hadden.
Ja, dat ik alles op tijd geserveerd had. En ja, daarna toen ik. En ik weet ook wel dat ik niet die eerste klas in durfde ook.
Ja, dat
weet je nog?
Ja, ja,
die,
ja.
Wij vonden, want het waren natuurlijk de rijkste der aarde die daar
ja,
zaten.
Dat vond ik ook dood.
Hein? Echt, één zo'n ticket kostte toen iets van, denk ik, toen 10.000 gulden.
Ja,
denk
wel
ik.
Meer.
Misschien wel meer. Dus ja,
10.000 gulden was toen ook echt mega.
Dat was
veel
mega
geld.
Veel. Daar kon je gewoon een auto van kopen van, ja. van Amsterdam, New York. Hè? Die gedachte hadden we dan ook.
Ja.
Ik vond dat zo eng. Toen heeft iemand me eindelijk gezegd van, nou, deel dan een keer de broodjes uit. Nou, met knikkende knieën ging ik de broodjes uitdelen. Ja, ik kan me dat nu niet meer voorstellen, maar
nee.
Ja, ik vond dat heel spannend.
Ja, ja. Want daar zaten inderdaad of bekende mensen,
ja.
of ministers,
of
ambassadeurs,
ja.
Of handige handelaren. Of we hadden ook op een gegeven moment in de eerste klas een een meneer die had een eigen bedrijf in Japan. Heb je daar wel eens mee gevlogen? En die man vloog iedere week naar Tokio.
Jeetje.
En die kwam dan de eerste klas in. En de meisjes, de Japanse stewardessen die we op die Japanvluchten hadden, standaard aan boord, die waren in de briefing al helemaal blij dat die man er weer was. Want die zei altijd, zoeken jullie maar iets uit de sales trolley. En ik heb dat ook één keer meegemaakt.
Ik heb dat ook een keer meegemaakt.
Oh,
dat
nee,
iemand
dat
zei.
Man,
dat zou best kunnen, ja. Dat hij ja. zei van zoek maar iets uit. Heb ik een hele mooie sjaal heb ik daar nog aan overgehouden.
De hele bemanning mocht iets uitzoeken.
Ja, bijzonder hè.
En wat vooral heel fijn was, hij wilde alleen maar een waterflesje. En hij deed zijn oogmasker op. En hij deed er een slaappil in. En hij ging gewoon
ongelooflijk
slapen.
Hè. Ja.
Voor 10.000 of 12.000. Japan was toen wel 12.000 gulden, denk ik. En wij hadden een catering over. Dus als je in de eerste klas
ja.
Was het altijd in 6, couvert van 6. Dus je, ook al had je maar 1 passagier, werd voor 6 geketerd. 6.
En jeetje, dat je dat allemaal nog weet, joh.
Ja.
Ik ben dat helemaal vergeten al.
Ja, of als je dan meer dan 6 had, werd je voor 12. En als je meer dan 12, werd je voor 18. En wij hoopten dan natuurlijk als crew, omdat het allemaal zo lekker was, dat dan niet iedereen opkwam dagen, want dan was het feest.
Ja, daar hadden we heel veel over. Oh, ja, dan zetten we zo'n buffetje in de galley, ja. Hè, voor de crew.
Ja.
Ja, en ik weet ook wel, toen ik naderhand als AP dan in de eerste klas stond, dan trok ik altijd bij de laatste passagier nog net even een blikje kaviaar open.
Oh ja.
Ja, echt achteraf denk ik, wat een geldverspilling. Maar goed,
toen kon dat allemaal nog.
En ja, dan hadden wij als bemanning natuurlijk gewoon beluga kaviaar, ja, met blinis en room. Ja, heerlijk.
Ja, ja, ja. Ja, want het was inderdaad, de werkmethodiek was, er stond dan eentje in de pantry. En die kwam ook nergens anders in aanraking met passagiers.
Nee, behalve voor de broodjes.
Ja, ik heb daar 2 jaar gestaan. Het was de beste tijd van mijn leven. Omdat het gewoon zo lekker was om daar helemaal in alle vrijheid je eigen ding te doen. Zonder dat, ja, ik bedoel, natuurlijk is het hartstikke leuk met passagiers. Maar dat kwam echt op een moment dat je die passagiers zat was.
Nou, echt, weet je, zo'n moment in je carrière dat je gewoon even wat anders wil. Ja. En daarna dan ook wel weer zin hebt in die passagiers.
Precies. Ja, want daarnaast promoveerde je door naar de eerste klas.
Ja, en naar de business class mocht je dan ook staan.
Ja.
En ja.
En dat was dan ook wel weer, toen ik eenmaal over die schroom en die drempel heen was om in de eerste klas te werken. Tussen al die de rich en de famous. Ja, dan precies. Was dat ook wel weer heel erg leuk.
Ja.
En dan merkte je, heb jij wel eens een bekende gehad die je kan herinneren? Want wat mij gewoon ook heel opviel, dat zijn ook gewoon normale mensen die moeten poepen en piezen, zeg maar.
Ja, dat klinkt wel. Nou, ik heb laatst Prins Bernhard gehad.
In de eerste klas daar?
Nee, niet in de eerste klas, in de business dan. Mm-hmm. Laatst Prins Bernhard met zijn vriendin, met zijn vrouw, hoe heet die?
De jonge Prins Bernhard. Oh, zeg,
nee, niet
vriendin.
Van die tijd, nee. Oh, jij bedoelt echt van vroeger? Nee, dat kan ik me niet herinneren dat ik daar nog...
Oh, je hebt
nog...
de afgelopen tijd, ja. Prins Bernhard.
En prinses Christina heb ik hier gehad. Natasja René Vroger. Laatst René Soutendijk.
Oh, wat leuk.
Dat was een desillusie, want ik was ontzettende fan van haar. En misschien was ik ook iets te enthousiast, hoor. Dat kan. Maar ze was een beetje afstandelijk, helaas. Maar goed, dat kan ook aan mij gelegen hebben.
Ik kan me ook voorstellen dat iedereen wil iets van je, omdat je beroemd bent.
Ja, dat je ook denkt van laat maar zitten. Ja, maar goed,
dus dat,
ja, ik toch maak, want René en Natasja Vroger hebben dat bijvoorbeeld helemaal niet. Nee. Hè,
Nee, maar je zal maar net dat je iets heb je zelf ook.
Ja, maar net gedacht. Nee, maar ik denk dat ik ook te enthousiast was. Ik was niet professioneel.
Iets te eager.
Ik was iets te enthousiast.
Was fan op
ja, ik was ontzettend fan. Ik had zelfs mijn haar vroeger hetzelfde als René Soutendijk. En dat zei ik ook tegen haar. Ik zei van, ik was zo'n fan. Ik heb vroeger mijn haar hetzelfde laten knippen als u, weet je. En dan denk ik van, ja, ze had mijn jeugdig enthousiasme ook wel een beetje kunnen
honoreren. En hoe reageerde ze?
Ja.
Ze zat je echt aan
ja,
te kijken.
Ja, ze zat me echt een beetje aan te kijken van, joh, zal wel. Dus, maar goed, laat maar. Ja, nee, maar... ik vind dat soort mensen niet zo erg. Maar bijvoorbeeld het Koninklijk Huis, daar zit ik niet op te wachten. Dat lijkt me zo eng.
Ja, grappig.
Echt, dat lijkt me... Ik hoef dat echt niet, hoor.
Nee, ik heb daar met Yvonne inderdaad ook een podcast over gemaakt. En die vertelt dan hoe dat ging. En hoe gek het is dat ze helemaal in de stress schoot.
Ja.
Toen ze ontdekte dat ze prins Willem-Alexander...
Ja, dat snap ik. Ik zou en, helemaal benauwd krijgen.
Ja.
Oh!
Ja.
Ja, doodeng.
Terwijl hij ook gewoon als piloot bij ons vliegt. Maar daar heeft hij wel zijn eigen crew voor.
Ja, is anders, hè?
Dat is dan toch wel anders.
Ja.
Ja.
Ja, het schijnt ook wel dat... maar goed, laat maar. Nee, het schijnt dat Beatrix vroeger wel... daar had je allerlei protocollen voor. Maar dat schijnt dus, met Willem en Alexander en Maxima... en die dochters ook, schijnt dat heel erg... Die zijn schijnen heel erg makkelijk en aardig en zo te zijn.
Ja.
Dus...
Nou ja, we hebben inderdaad wel eens mensen aan boord. En ik ga daar geen namen over geven. Want ik wil niet een soort juice channel worden. Die heel vervelend bleken te zijn. Dat was echt een grote teleurstelling. Maar goed, dat ga ik dus niet vertellen. Dat,
nee,
vind ik
nee
niet,
dat vind ik ook. Dat vind ik niet, moeten we een beetje chic. Buiten. Nee, moeten we een beetje
podcast.
Buiten blijven.
Ja. We zijn bij de kaarten heel chic. En dat houden we zo.
Ja, ik vind ook dat je hebt wel iets als beroepsethos.
Absoluut.
Ja.
Dus we vertellen alleen over de leuke mensen.
Ja.
Ja.
Nou, dan zijn Natasja en René vroeger heel erg gezellig.
Wat leuk. Ja. 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 Nou, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik heb ook wel eens... Geer.
Geer?
Geer uit Joling heb ik aan boord gehad.
Lijkt me ook heel gezellig.
Hij is net zoals op tv, hilarisch. Ja. En het was ook zo leuk, want ik was opgeroepen voor... moet je je voorstellen, ik ben als enorme sportfan... zit reserve en de telefoon gaat. En de telefoon, of de, ik neem op en hij zegt... Hoi, met Ad van de KLM.
Ja, indelingen. Ad. Oh ja, Ad-indelingen. Oh, mijn hemel.
Ad-indelingen, naar je hartslag.
Je hart is meteen. In je slot.
En ik heb een vluchtje voor je. En dan zit je al helemaal in de stress van... Oh, mijn hemel. Je gaat naar Vancouver. En ik had zoiets. Vancouver, daar zijn nu de Olympische Spelen. Ik zeg, daar zijn nu de Olympische Spelen. Ja, zegt hij, ja. En de vlucht is over 3 uur. En ik bleef maar hangen in... Ja, maar daar zijn de Olympische Spelen. Ja, zegt hij, maar over 3 uur. Nou, man, ik had natuurlijk een hele
la... Je had het halve team aan boord, waarschijnlijk.
Ja, en ik had een la vol met oranje artikelen. Dus ik heb de hele la in mijn koffer gemieten. De rest eruit gegooid. En ik ben gaan vliegen. En ik stond... Net aan boord. En toen kwam Gerard Joling met een hysterische oranje jas met, zal ik nooit vergeten, met glitters. En achterop stond I Love Maxima.
Wat lui, wat leuk. Ja, ja. Maar dat zijn toch unieke momenten.
Dat is toch,
geweldig.
Al die journalisten waar ik altijd op tv naar keek, zaten gewoon bij mij in mijn werkgebied.
Ja.
Het was fantastisch.
Leuk.
Ja, het was echt heel erg leuk. Ook met Gerard Joling en geweldig. Nou ja, we zijn daarna inderdaad... Ik ben nog nooit zo moe geweest, want we gingen natuurlijk gelijk door. We hadden
naar het Holland Heinekenhuis.
Ja, Holland.
Ben je daar geweest toen?
Ja, ja, ja. En we hadden dat... het KLM-pasje is dan het magische pasje. Want je komt gewoon overal in... En wij, er stond een enorme rij bij het Holland Heinekenhuis. En wij met dat pasje zwaaien. En oh ja, nee, kom maar hoor. Dus we mochten allemaal naar binnen.
Oh, wat leuk.
Het was geweldig. Ja, ja.
Dat zijn toch wel de krenten uit de pap.
Ik bedoel, als ik bij de HEMA had gewerkt, dan had ik dit allemaal niet gemaakt.
Nee. Nou, ik liep toevallig een half jaar geleden op de Chinese muur. Ja, daar was ik ook in al die 36 jaar geleden nog nooit geweest.
Dat meen je
niet. Dat meen ik. Ik. Op de een of andere manier ben ik daar nooit toe gekomen. En dan heb ik ook zo'n moment van, kijk mij nou lopen.
Tijdens... Ik zie je daar ook al helemaal lopen.
Dan denk ik van, ik sta hier gewoon onder werktijd op de Chinese muur. En ik weet niet of je wel eens hebt gezien hoe indrukwekkend dat is.
Ja, ik ben er ook geweest.
Maar dat is zo indrukwekkend dat ik denk van, nou... Ik sta hier toch maar weer lekker.
Ja, je wordt hier nog voor betaald.
Ja, ik krijg nog geld mee ook. Geweldig.
Ja, mooi was dat, hè?
Ja, dat is heel erg mooi. Ja.
Ik vond het ook heel indrukwekkend. En hadden jullie ook dat je, toen je terugvloog naar Amsterdam, dat je kon zien, dat je de Chinese muur kon zien?
Ja, dat je hem kon zien.
Vanuit de lucht?
Ja. Ja, geweldig.
Bizar.
Heel bizar.
Ja.
Ja, ja, dat, maar dat, ja, ik heb ook heel vaak van die momentjes van... Kijk mij nou hier, momentjes noem ik
ja,
dat.
Ja, want jij vliegt nog en jij vliegt inmiddels 36 jaar.
Bijna, ja, 37.
37 jaar.
Ja, 1 december 37 jaar.
Wauw.
Ja, man. Ja.
En inmiddels ben jij senior purser, dus je bent het opperhoofd in de cabine.
Ja, dat zegt ze, ja.
Je vliegt wel deeltijd nu.
Ja, ja.
En als jij nu terugdenkt aan... Dat jij op Curaçao voor de klas stond. En die dromen, die meiden op dat strand. Ja. Is, als je dan terugkijkt naar toen. En dat je nu denkt van, is het geworden waarvan je dacht dat het zou zijn?
Nou ja, eigenlijk wel meer dan dat.
Ja.
Ja, ja, meer dan dat. Ja, ik had niet durven dromen dat ik ook deze carrière zou maken. Dat ik inderdaad senior purser zou worden. Want ik weet nog goed dat ik op de basiscursus zat... en dat daar een aantal senior pursers toen een praatje kwamen houden. En dat ik zo onderuit in mijn stoel zakte en dacht van... nou, dat ga ik nooit doen. Dat ga ik nooit durven. Nee. Laat mij maar lekker gewoon...
Achter de trolley.
Ja, dacht ik, oh nee, doe maar niet... En dat ik dat inderdaad gewoon ben gaan doen. En dat ik daar ook zo ontzettend veel energie uithaal. En hoe ontzettend leuke functie dat is. Dus dat had ik nooit durven dromen. En ook niet dat ik de 36 jaar zou blijven. Ik dacht echt, nou, ik doe dit een paar jaar en dan ga ik weer terug naar het onderwijs. Nou, no way, José, dat ik dat ga doen. Nee, het heeft me zoveel meer opgeleverd. Ook qua persoonlijke groei. Kijk op de wereld. Ontwikkeling, dat je in ieder geval weet wat een blini is. Ja, heel veel mensen... Ja, dat klinkt heel lullig, maar ik wist niet wat een blini was. Nee, of dat ik ging dat vliegen. Niet.
In de Achterhoek hadden we geen blinis.
Nee, nou, in Brabant ook niet. Dus...
Ja, precies.
En ook je... Ja, je kijkt op alles is eigenlijk... Niks is gek.
Nee.
En je hebt zoveel gekkigheid aan boord meegemaakt. En zoveel gezien. Ja. En zoveel maffe mensen tegengekomen.
Ja.
Dat je denkt van ja, als het niet heel gek is, vind je het allemaal normaal.
Dat is inderdaad waar.
Je bent heel erg ruimdenkend.
Ja. Ja. Nou ja, ja, precies. Wat mooi dat je dat zegt inderdaad. Dat je qua culturen, ja, je snapt op de een of andere manier ook dingen beter of zo.
Ja, je herkent culturen ook. En ja, je gaat ze waarderen of niet. Ook. Maar ik bedoel ook... Ook wel met de dingen die je aan boord meemaakt. Met passagiers, met verhalen die je hoort. Met crew, weet je. Je hebt zoveel verschillende soorten crew. Ook daarin de chemie die er ontstaat. De diversiteit van mensen waarvan je denkt... Jeetje, wat is dit voor iemand? En is dat je denkt van mijn hemel, wat is dit? En dat blijkt daarna helemaal fantastisch, geweldig mens te zijn. Hè, met heel veel mooie verhalen en talenten. En ja, waar je aan voorbij zou zijn gegaan als je niet... gedwongen zou zijn om met z'n allen die reis te maken.
Ja, want het is best wel gek, hè? Je komt aan boord, de deur gaat dicht, je zit met wildvreemde mensen. Ja. Zoek het maar uit in een hele kleine ruimte.
Ja, met wildvreemde mensen moet je gewoon in één keer 300 man gaan bedienen.
Ja.
En het lukt altijd. Ja, ja. Ja, het is heel, ja, ik vind die gemeen heel bijzonder. Ja.
Het is inderdaad... Die KLM-crew, dat is... Ik weet niet of dat ook bij Lufthansa is of bij Dat Zal Best.
Dat denk ik wel. Ik denk dat het overal wel is.
Dat het overal wel is. Maar daar staat, ontstaat vaak, niet altijd... Want het is ook wel eens bonje in de crew.
Ja. Ja.
Een familiaire sfeer. Je gaat als vreemde weg en je komt bijna als vriendinnen kom je weer terug.
Ja, nou eigenlijk ben je soms al na 2 uur... dat is eigenlijk een beetje zoals wij op de bagageband hadden.
Ja.
Hè, dat jij op de bagageband, op de loopband...
Ja.
Al vertelt van ja, ik heb mijn verkering vorige week uitgemaakt. Ja, dat doe je niet in de in het gangpad van de Albert Heijn.
Nee.
Maar wel... op de loopband naar schip, naar het vliegtuig.
Ja, ja. Ja,
ik heb ook wel eens staan janken voordat ik überhaupt het vliegtuig inging.
Ja, ja.
Had ik zodanig liefdesverdriet dat ik al bij de purser in tranen was... voordat ik dat vliegtuig inging.
Ja.
En dat ik vertelde van ja, mijn verkering is net uit... maar ja, je moest wel 10 dagen weg.
Ja.
Dus dat schept heel snel een band, want je moet wel delen.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat maakt het... Ja, ik vind dat het ook heel mooi maken dat mensen... Ja, mensen moeten soms hun kwetsbaarheid laten zien, omdat je niemand anders om je heen hebt.
En weet je wat, het is ook lekker. Want je weet, deze mensen ga ik waarschijnlijk nooit meer zien. He, dus je kan ook heel erg je hart luchten.
En het is heel veilig.
Het is heel veilig om, en dat maakt het ook zo speciaal.
Ja, zeker.
Als ik op kantoor ga zeggen dat ik last heb van weet ik veel waarvan, dan word je daar iedere keer weer op aangesproken.
Nou, als ik op kantoor ga vertellen dat je 6 keer per week vreemd gaat, ja, en ik chargeer nu even.
Ja.
Maar ja, stel dat een collega mij vertelt van nou, ik moet gewoon 3 keer per week, ga ik gewoon vreemd. Ja, dan kijk ik hem aan, nou, vertel.
Ja.
Hè?
Ja.
Kind, ga zitten en vertel. Dat is wat we dan ook altijd zeggen.
Ja.
En terwijl op kantoor zou je dat gewoon niet zo snel delen.
Nee, dat vertel je niet.
Nee. En het grappige is ook
dat als je elkaar dan weer tegenkomt, dan is dat ook niet van, oh ja, dan heb je die vreemdgangen of zo.
Nee.
Maar wij, ja, wat je net zei van, je krijgt een hele open blik naar elkaar.
Ja, wij hebben meer zoiets van, joh, wat goed dat je het vertelt. Hè, wat fijn dat je het deelt en wat kunnen we voor je doen.
Ja.
Dan dat wij in het oordeel schieten.
Precies.
En dat vind ik wel een hele mooie omgeving.
Ja, het is een waanzinnige baan.
Ja, ja, nee, het is heel vermoeiend, maar het is ook geweldig.
Hey, tot slot. Heb je nog een leuke reistip?
Nou, ik vind altijd safari in Zuid-Afrika vind ik echt... fantastisch, maar dan moet je hem ook echt doen echt een safari, niet de meest luxe, maar een tandje eronder. En ja, Varanasi, wat wij toen in India hebben gedaan. Hè. Varanasi is een bedevaartsplek, een bidplek aan de Ganges. Daar waar mensen gaan bidden en hun goden gaan vereren. En waar ook dus de lijkverbranding gebeurt. En ja, dat is zo'n magisch, filmachtig, sprookjesachtig. Vind je niet, Evelien? Jij was er mee.
Ja.
Sprookjesachtig beeld wat je daar ziet. Honderden mensen met kleuren en kruiden en geuren en stippen. En ja,
nou ja,
en heel bijzonder.
En ook dat je in die smalle straatjes eigenlijk de helft van de stad is aan het doodgaan. En je ziet ook die oudjes een beetje door die straten heen strompelen. Want was het niet zo dat je in de Ganges verbrand moest worden om ergens weer anders naar de dood uit te komen of zoiets?
Ja, je moest daarin uitgestrooid worden of uiteindelijk gegooid worden ook.
Ja,
ja.
Precies.
De Ganges is een heilige rivier.
Ja, dus wat ik dan ook zo speciaal vond, dat je dan... We stonden te kijken naar een lijkverbrandingsceremonie. Daar mochten overigens alleen maar mannen bij zijn. De vrouwen die moesten op afstand toekijken, die mochten daar niet omheen. De geuren vond ik ook heel bijzonder.
Ja, heel bijzonder. Maar die lijkverbranding, dat is ook best shocking.
Heel erg shocking.
Hè?
Maar wel mooi.
Heel mooi, maar best bizar hoor. Maar in die hele setting, in die bijna goddelijke setting vond ik het.
Ja.
Echt heel indrukwekkend.
Maar ook hoe die Indiërs ook weer overgaan tot de orde van de dag. Want terwijl die mensen aan het verbranden, waren ook mensen in de rivier de was aan het doen.
Ja. Ja.
Of aan het zwemmen, ja. Of die kinderen. Of...
Ja, ja. Ja, wij moeten, ik denk als wij er al naar kijken, dan komen we al 3 weken niet meer van het toilet af, denk ik. Maar ja, daar wel. Ja, daar gaat alles door elkaar. Ja.
Dood en leven is veel meer één dan bij ons.
Ja.
Hè, dat, misschien is dat wel...
Ik weet het niet of dat... Ja, ik weet niet, kan. Ja.
Nou ja, ik denk dat zij...
Ja, anders. Anders.
Het is anders. Dat ja. is wel anders. En wat ook anders is, dat je daar naast het, tot slot, nog een keer tot slot... Naast het Indiaanse eten, wat ook heel... Het slaat helemaal nergens op dat ik dit nu ga zeggen.
Van het dood naar het eten, ja, oké. Okay. Ja.
Dat je daar bij de Chinees een soort Indiaanse Chinees at.
Ja.
Dat was ook...
Toppunt van integratie.
Dat is ook een hele goede tip. Als je in India bent, moet je ook eens Chinees gaan eten en je weet niet wat je eet.
Ja. Ja, dat is wel om van de leven naar de dood, naar de Chinese Indiër. Ja, ja.
Top einde.
Top einde, toch?
Ja. Hey, dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf een gek, spannend of prachtig verhaal te delen? Mail me dan. Evelien van der Werf met @gmail.com. En tot de volgende keer... In de koffer met Eve.